Welkom bij Let's Talk, de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Elke aflevering zoomen we in op wat een ondernemer wakker houdt. Belangrijker nog, welke oplossingen of strategieën kunnen het verschil maken voor uw bedrijf? Let's Talk gaat op zoek naar antwoorden bij onze ledensectoren. Wat zijn sterktes en waar liggen de valkuilen of obstakels? En uit die zoektocht trekken we lessen die alle ondernemers, actief in welke sector ook, kunnen ontzorgen en vooruit helpen. Ik ben Nathalie B. Luister elke eerste woensdag van de maand naar een nieuw gesprek in Let's Talk. Hoe blijft u als ondernemer en bedrijf relevant wanneer talent schaars is, duurzaamheid geen keuze meer is en vertrouwen cruciaal wordt? In deze podcast spreek ik met Jan Parijs, de voorzitter van ORI, dat is de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus. Hij spreekt ongefilterd over leiderschap onder druk, over moedige beslissingen durven nemen, ingenieurs als gids in verandering en hoe u vandaag keuzes maakt die uw bedrijf ook morgen sterker maken. Welkom bij Let's Talk. Dag Jan.
Hey, hallo.
Welkom. U bent onze 10e gast in deze podcastreeks.
Oké, weet niet meer welke apostel het was, maar...
bedankt. En voor de gelegenheid zitten we ook hier in de gebouwen van het VBO om het vandaag te hebben over de uitdagingen binnen de organisatie van advies- en ingenieursbureaus. Mm-hmm. ORI, van waar komt dat acroniem eigenlijk dan van?
Wel, het is al een hele tijd bestaande en toen we startten was het eigenlijk vanuit de nucleus van ingenieurs, dus organisatie voor raadgevende ingenieurs. Een beetje albollig ondertussen en we zijn ook verder geëvolueerd. Heel veel van onze leden, studiebureaus, zijn een pak multidisciplinairder geworden en omdat het de complexe uitdagingen van vandaag, die lopen er ook toe om brede kennis te hebben. Naast nog altijd de core ingenieurs, hebben we nog heel veel andere masters in tal van domeinen, PhD'ers. Vandaar advies- en ingenieursbureaus.
Aha. U bent voorzitter van ORI. Meestal hebben we hier CEO's aan de tafel. Mm-hmm. Maar u bent de voorzitter van de organisatie, want u bent eigenlijk al CEO van een andere organisatie.
Ja, klopt. Van Antea Groep.
Van Antea Groep. En daar wil ik straks zeker meer over weten. U bent zelf ook ingenieur van opleiding.
Wel, het is een beetje apart. Dat ben ik niet. Ik heb twee masters. Een master in stedenbouw en ruimtelijke planning en een master in landscape architecture aan de VUB. Ik doseer ook in mijn hobbytijd een aantal vakken aan die masterstudenten. En op het moment toen ORI zocht naar een opvolger van de voorgaande voorzitter... zag men het de meerwaarde erin om een master, of iemand die masters had, in andere domeinen, maar die heel erg van impact zijn op de ingenieurswereld, om die als voorzitter te kiezen.
U werd in 2020 voorzitter van ORI.
Klopt, ja.
Een van de eerste dingen die u gedaan hebt als voorzitter, is een waardegestuurd leiderschap introduceren bij ORI.
Ja, klopt.
En u bent de kernwaarden van uw organisatie opnieuw in de verf gaan zetten.
Klopt.
En u hebt dat vertaald naar een ethische code.
Ja, klopt, klopt. We vinden dat belangrijk. En voor mij is het trouwens ook een evidentie dat je een purpose hebt als organisatie, of het nu een ingenieursbureau aan zich is, of een sectororganisatie. Die purpose die vertaalt zich door in de waarden die je nastreeft. En onafhankelijk zijn, nieuwsgierig zijn, in vraag stellen, verbindend zijn, allemaal waarden die ORI in het vaandel draagt. En die eigenlijk de core van onze job ook zijn. En dat vonden we belangrijk om die te veruitwendigen enerzijds, maar anderzijds ook om dat in een ethische code te brengen. En je zou zeggen, ethische code, is dat nu al bollig? Of, het is belangrijk om het uit te spreken en ook te delen met de leden. En we zorgen er ook voor dat we dat à jour houden door de leden te blijven betrekken bij de waarden en bij de ethische code. We werken trouwens ook samen, ondertussen ook samen met andere partners. Partners, stakeholders die we hebben, opdrachtgevers. En zo is er een initiatief ontstaan, Bouwen aan Ethiek, waar we die ethische code van ORI ook hebben doorgetrokken. En waar we dus op dit moment een code hebben om het werkklimaat van respectvol met elkaar omgaan, openheid, vertrouwen geven aan elkaar, wat superbelangrijk is in alle jobs die we doen, ook mee te dragen naar verschillende opdrachtgevers, organisaties die mee vanuit de bouwwereld daarop in hebben gezet. Het is zelfs zover nu dat die ethische code nu ook al in bestekken wordt ingeschreven.
Dus dat is ook iets dat handig zou zijn voor andere ondernemers buiten uw sector?
Zeker.
Want die kernwaarden, transparantie, betrouwbaarheid, integriteit, dat zijn waarden die voor alle bedrijven...
Die zijn universeel.
Die zijn universeel, inderdaad. Dus want ik hoor u zeggen, dat echt gaan integreren in uw bestekken, dus dat gaat echt wel verder dan gewoon mooie woorden op papier.
Klopt, ja. Dat heeft ook niet zoveel zin. Ik bedoel... Goldplating, met alle respect, daar doen we niet aan. Dat heeft ook geen zin. En we hebben gemerkt dat als raadgevende adviseurs en ingenieurs, ja, dat die waarden ook wel geapprecieerd worden door onze opdrachtgevers en klanten. Verder nog, ze stellen het zelfs als eis.
Een van jullie kernwaarden is ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Mm-hmm.
En u pleit al lang voor, binnen de vele maatschappelijke veranderingen die we met z'n allen meemaken, om voor een holistische aanpak te kiezen. Mm-hmm. Het is belangrijk voor ingenieursbureaus om verder na te denken en om mee in dat verhaal te stappen binnen de brede samenleving, om meer een horizontale rol daarin te gaan vervullen. Mm. Maar hoe doe je dat concreet? En wat voor veranderende problematieken maken jullie momenteel mee?
Ja, het is ook een voorbeeld van die gidsrol, hè, die we als ingenieursbureaus, adviesbureaus ook willen gaan betekenen. En ja, elke dag proberen... onze ingenieursbureaus de wereld beter te begrijpen en die kennis om te zetten in oplossingen die ertoe doen. Dat gaat van leefbare steden tot klimaatrobuuste bodem- en watersystemen. Dat gaat van slimme energiesystemen tot veerkrachtige bedrijven en industrieën in België. En dat samen met klanten en partners te doen is cruciaal, omdat de enige manier is waardoor een duurzame toekomst kan gecreëerd worden. Voor ons is dat geen optie meer, maar een vanzelfsprekendheid. En dat betekent ook een zeer brede benadering van de materie. Ik heb daarnet al gezegd, de multidisciplinariteit van onze studiebureaus is key geworden om juist die complexiteit van die uitdagingen die we mee te maken hebben, die breedte, ook te gaan vatten. En wij komen aan bod van in het begin, dus ook nog maar vanuit het ontstaan van een mogelijk project, een opdrachtgever die een pain heeft of een opportuniteit ziet waar we op kunnen inspelen. Maar heel de levenscyclus van dat project vervullen wij een rol. En ja, dan kom je in de loop van die levenscyclus van dat project met zoveel stakeholders, kom je dan in contact. Heb je ook nodig overheden rond vergunningen, de publieke sector, de burgers... Dus dat heeft van ons eigenlijk een hele transitie meegemaakt. Ja, ik loop al even mee, zoals je wel kunt zien. En ik merk dat dat een forse evolutie is geweest. Toen ik startte in mijn beroepsloopbaan, ja, dan zei een ingenieur, ja, maar we weten wel wat best is voor de bevolking. Wij weten wel wat de oplossing is, dat ze maar luisteren. Maar die tijd is al lang voorbij en gelukkig maar. Want wij weten het ook allemaal niet. Het is belangrijk om uw stakeholders te horen en te zien wat beweegt hen, wat is een drijfveer en hoe kunnen wij daarop inspelen met onze techniciteit, met onze expertise. En dan wordt 1 en 1 4 in plaats van 1 en 1 3.
Ja, dus die samenwerking is toch wel heel
belangrijk. Oh, die is ongelooflijk belangrijk.
Ja. En kunt u ons een voorbeeld geven van zo'n project van de afgelopen jaren dat u echt heel sterk is bijgebleven, net omdat het een mooi voorbeeld is van die veranderende samenleving.
Ja, ja. Wel, heel de strijd om... Ik ga even terug in de tijd, te veel water. We zijn een platteland. We zijn gelukkig nog niet zoals onze Nederlandse buren, waar 75% onder de zeespiegel zit. Maar we hebben wel degelijk af te rekenen gehad met hoge waterstanden. Zullen we trouwens nog steeds hebben. In het kader van heel de klimaatverandering zullen we forse regenbuien hebben, zullen we moeten leren omgaan met te veel, maar ook met te weinig water. En zo is er een Belgisch plan, het Sigma-plan genaamd, dat eigenlijk heel de strijd tegen te veel water is gaan omzetten in hoe kunnen we dat tackelen, hoe kunnen we onze maatschappij robuust maken. Dat dateert al van de vorige eeuw, in de jaren 70. Dat was het Sigma-plan 1. Tegen de eeuwwisseling is onder andere, zijn een aantal leden van onze organisatie, onder andere Antea Groep, waar ik CEO van ben, betrokken geweest in het herbekijken van dat Sigma-plan. Waarom? Omdat ruimte voor de rivier een heel belangrijke was om tegen die wateroverlast te kunnen strijden. Maar ondertussen zijn we 26 jaar later en is het Sigma-plan versie 3 al aan bod gekomen. Dus die complexiteit is heel wat toegenomen. In het Sigma-plan 1, waar ik net al naar refereerde, waren knappe koppen, zaten rond een tafel in Brussel en besloten van hoe gaan we die wateroverlast oplossen. Met stormvloedkeringen, met ruimte voor de rivier, top-down beslist. Sigma-plan 2 had al door dat dat niet meer werkte. Dat al die gemeenten waar bijkomende waterbuffers moesten gecreëerd worden, dat die mee moesten genomen worden in het verhaal. Waarom? Er moet een win-win gecreëerd worden. Want de gemeente die, bijvoorbeeld de gemeente Kruibeke, dat is een gekende gemeente, in het verhaal ligt helemaal langs de Schelde. Meer dan een derde van die oppervlakte werd gevraagd door de Vlaamse overheid, om als gecontroleerd overstromingsgebied te gaan inzetten. Ja, ik hoef u niet te vertellen, dat heeft een storm van protest weergegeven.
En hoe doe je dat dan om die mensen mee aan boord te krijgen?
Wel, dat is een les die we dan samen met de overheden geleerd hebben. Dat kan je niet meer top-down doen. Dat heeft ook geen enkele zin. De enige manier dat een burger aanvaardt dat er ingrijpende veranderingen komen, is wanneer je ze meeneemt in het verhaal, wanneer je de win, maar ook de change die je teweeg brengt en de mogelijke veranderingen duidelijk op tafel legt en ze ook mee laat denken aan oplossingen. En zo is de Vlaamse overheid helemaal veranderd van attitude en heeft van die gebieden win-win-gebieden proberen te maken. En heeft ze trouwens nu, de dag van vandaag, ook al uitgevoerd. Waardoor die verandering ook de lokale bevolking daar een meerwaarde in is gaan zien. Die overstromingsgebieden zijn trouwens ongelooflijke natuurgebieden geworden. Waar momenteel fietsers komen, in het weekend mensen gaan wandelen. Waarom? Omdat de overheid heeft gezegd, oké, wij doen een claim om die gebieden af en toe onder water te zetten, maar voor de rest van het jaar zijn dat prachtige natuurgebieden. Recreatie is meer en meer van belang aan het winnen en terecht, want we hebben prachtige natuur. Ook natuurontwikkeling is ontstaan. De Schelde is properder geworden. Er zijn vogelsoorten, vissoorten ontstaan, teruggekomen. En de bevolking ziet dat als een ongelooflijke plus.
Maar dus ook hier is communicatie weer cruciaal.
Superbelangrijk.
Om mensen mee aan boord te krijgen, om een idee verkocht te krijgen. En dat geldt eigenlijk ook voor alle andere bedrijven.
Geldt voor alle andere bedrijven, zeer. Of het nu een KMO of een multinational is, als er een verandering plaatsvindt en het bedrijf heeft ruimte nodig of wil een nieuw procedé doen met andere uitstoot, is het cruciaal om van in het begin een open dialoog te voeren. En daar zijn onze leden van ORI ingenieursbureaus ook heel veel bij betrokken. En wij doen predicties van impact. Impact dat een wijziging van een bedrijfsvoering kan teweegbrengen. Dat kan stijgende mobiliteit zijn, meer aanzuiging van vrachtwagens. Dat kan veel meer water dat in de rivier komt, omdat het procedé van het bedrijf veel meer water vergt. Of water onttrekt. Uitstoot, mogelijke stofhinder bijvoorbeeld, Als je dat niet van in het begin meeneemt in je verhaal, ook verzachtende maatregelen neemt. Want een bedrijf kan het niet meer maken om een impact te hebben die een verslechterende situatie geeft. Niet vanuit vergunningsoogpunt, maar ook niet vanuit aanvaarding van de bewoners rondom. Dus communicatie is key daarin. En co-creatie. Zorgen dat er een win-win situatie ontstaat.
Ja, u spreekt over co-creatie, samenwerkingen. U werkt veel samen met overheden op alle niveaus. Mm-hmm. Het VBO ziet public-private partnerships ook als een manier om schaarse middelen van de overheid mooi aan te vullen met de middelen uit de private sector. Dus dat is wel een noodzaak aan de ene kant. Maar als we kijken in België, merken we toch wel dat er
een beetje twee kampen bestaan op dat vlak. We merken in het noorden van het land dat we daar veel meer open voor staan. Mm-hmm. Omdat traditioneel gezien de linkse politieke partijen, ja, per definitie zien die dat anders. Die denken meer van, ja, taken van de overheid horen niet thuis in de privé. Mm-hmm. Voelt u dat ook in de praktijk, dat daar een beetje botst?
Ja.
En wat doe je daarmee?
Ja. Wel, er is ook een forse evolutie te zien. Vele van onze leden werken deels voor en samen met overheden, maar ook heel veel deels en samen met private marktpartijen. Maar daarnet heb ik het al aangehaald, vergunningen zijn de facto een overheidsaspect. Dus of het nu voor private marktpartijen zijn of voor overheden, je hebt een goed partnerschap nodig tussen overheden en private partijen. Zij cruciaal voor de realisatie van projecten. En waarom? Wel, het is telkens van belang om aandacht te hebben, voldoende aandacht te hebben met respect voor ieders drijfveer. Een overheid heeft andere drijfveren dan een bedrijf. Maar in vele gevallen zijn die goed met elkaar te matchen. En is er zelfs een win-win mogelijk. En die samenwerkingsvormen, dat merken we, als antwoord op uw vraag, die zijn meer en meer geëvolueerd naar verschillende vormen van samenwerking. Maar het is cruciaal, mijn inziens, dat vanaf de start van het project dat ieders waarde en ieders doelen onderkend worden en helder aan elkaar daarover wordt gecommuniceerd. Want de ondersteuning van onze bedrijven is door overheden is belangrijk.
Ja, en als het gaat om innovatie en innoverende bedrijven, hebt u de indruk dat de overheid misschien iets beter zou kunnen doen, bijvoorbeeld op het vlak van openbare aanbestedingen? Hebt u de indruk dat het daar te stroef verloopt en dat slecht is voor onze bedrijven?
Ook daar is een evolutie merkbaar. Hè. Er zijn verschillende manieren zoals een overheid de markt kan benaderen. En dat kan, en dat is spijtig genoeg in vele gevallen nog bijna de enige manier hoe men de markt benadert, is op basis van één criterium, zijnde de prijs. Maar door de complexiteit van onze wereld, waar we dag vandaag in leven, al een tijd trouwens, en de complexiteit van een oplossing, is dat belangen na niet het belangrijkste criterium meer. Ik begrijp dat een overheid een goede huisvader moet zijn. We verwachten dat ook als bedrijven. We leveren bijdrage aan de overheid, als burgers ook. Dus we wensen dat onze belastingsgelden goed beheerd worden. Maar in aanbestedingen durft dat wel eens een keer het enige criterium te zijn. En dat maakt dat door complexiteit van opdrachten, dat helemaal niet de beste manier is om dan de partij die het best zou uitvoeren uit te kiezen. Het maakt het complexer voor een overheid, want criteria moeten netjes worden opgemaakt, moeten ook goed worden beoordeeld worden. Er is ook een transparantie nodig dan bij de gunning. Maar dat maakt, en want als ik dan het brugje maak naar innovatie, maakt het dat, als dat het enige criterium is, gaat ten koste van innovatief gedrag. Want innovatie vergt in vele gevallen een investering van de beide partijen. Je kan het ook minder of bijna niet kenbaar maken in je bieding. Want het wordt niet gelezen. Het enige wat gelezen wordt, is je finale prijs. Dus er zijn tal van mogelijkheden om die meerwaarde die een bedrijf kan leveren voor een overheid, om daarop dan in te zetten om de beste keuze te maken.
Ja, maar wat als we het nu even omdraaien? Wat kunnen onze bedrijven doen om zich beter te profileren, om uiteindelijk gekozen te worden in een overheidsopdracht?
Ja. Wel, primordiaal is dat de overheid die kans biedt aan de bedrijven om het te doen. Dus ik heb het net aangehaald, als prijs het enige criterium is, ja, dan haalt het al vrij snel op. Maar als een overheid die mogelijkheid geeft, dan is het aan de bedrijven om onderzoek en ontwikkeling, wat zij doen, wat elk bedrijf doet. Dat is key in onze bedrijven, om zeker bij advies- en ingenieursbureaus, wij staan nooit stil, wij leren constant. Wij doen ook aan interne onderzoek en ontwikkeling, of samen met partners. Wel, als je dat in je bieding kan brengen, als je kan aangeven aan een overheid, jullie hebben het idee dat dat de oplossing is, maar wij hebben als adviesbureau mogelijk betere oplossing via een innovatie die we kunnen inbrengen. Ja, als je die kans krijgt, en het zou eigenlijk te gek zijn dat een bedrijf dat niet kan verzilveren dan, hè, door een opdracht dan effectief gegund te krijgen.
We hebben het al aangekaart, we leven in een veranderende samenleving en ook op het vlak van onderwijs zijn er heel wat veranderingen op komst. En ik ben benieuwd naar welke impact dat eigenlijk heeft op uw sector, want sommige ingenieursfuncties zijn momenteel al een knelpuntberoep.
Bijna allemaal.
Bijna allemaal.
Ja, zeker.
Dus, dat is, ja, dus uw sector heeft zeker ook te maken met die krapte, hè, als het komt op technische profielen. Nu, als we het even hebben over het onderwijs. Minister De Meer legt momenteel heel sterk de nadruk op wetenschappen en wiskunde om de kwaliteit van ons onderwijs op te krikken. En het komt er eigenlijk op neer dat ze vroeger en moeilijkere wiskunde wil. Ja. Kinderen moeten vanaf de kleuterklas al uitgedaagd worden. En voor de eindtoetsen van het zesde middelbaar, ja, die toetsen wiskunde, die moeten allemaal veel moeilijker. Nu, extra uitdaging is magnifiek voor de selecte groep die het nodig heeft. Maar dan stel ik mij de vraag, wat met die brede groep die het nu al zo moeilijk heeft, zorgt het er niet voor dat er nog minder jongeren ingenieur gaan kunnen worden?
Dat zou natuurlijk vanuit onze kant bekeken een averechts effect zijn. Dus wel, het is cruciaal en ik ben ook voor een stukje betrokken, want ik zit ook in een schoolbestuur vanuit mijn sociale betrokkenheid in mijn eigen gemeente. En wat merk ik? Dat heel veel onderwijzend personeel dat ook wel merkt. We hebben van traditie een heel sterke kwalitatieve onderwijsinstellingen gehad over heel België. En dat heeft zich ook veruitwendigd in de resultaten die onze leerlingen en daarna studenten op hogescholen en universiteiten konden behalen. Maar de wereld is ook complexer geworden. Dus de uitdaging bestaat erin dat onderwijsorganisaties op een zo goed mogelijke manier die complexiteit kunnen brengen op een manier dat die leerlingen, en ja, zegt de kleuterschool zelfs al, dat die zo breed mogelijk dat idee ook vatten waar het over gaat. En het zou toch te gek zijn om daar de lat al te hoog te leggen. Want heel veel heeft te maken met waarom word je geprikkeld voor wetenschap en techniek? Van waar komt dat? Ik heb zelf ook een wetenschappelijke richting gevolgd in Humaniora. En ja, ik was geprikkeld door ongelooflijke kennis, maar ook de impact die het kan hebben door die kennis te gaan omzetten in projecten en de wereld te verbeteren. Die link leggen. Ik heb het geluk gehad van wiskundeleraren en biologie- en wetenschapleraren te hebben gehad die link telkens legden. Die gaven ons les over logaritmes, maar die legden ook uit dat een manier was om bijvoorbeeld een trompet, om daar dan effectief de oppervlakte van te berekenen, of het volume. Dus de sterkte van ons onderwijs zou erin moeten bestaan, en pas op, ze zijn er, hè, om gelijk die complexiteit te koppelen aan waarom heb je dat of kan je dat later nodig hebben. En het bij schijfjes aan te reiken en die ongelooflijke wereld van techniek en kennis, om daar zoveel mogelijk basisschool of studenten later warm voor te maken. Want dat is, ja, klopt wat u zegt, hè. Het is echt wel een knelpuntberoep. Bijna alle ingenieursrichtingen hebben een terugval. Ja. En dat is ongelooflijk zonde, want laat ons eerlijk zijn, de Belgische economie is een economie van diensten. En als we dat verliezen, ja, dat wil ik eigenlijk niet meemaken.
Het VBO publiceerde al een whitepaper over de mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in het kader van het programma Young Talent in Action. Wat doet u als ORI-voorzitter om jongeren echt in de praktijk warm te maken voor uw richtingen?
Mijn inziens is het belangrijk, ik heb het net eigenlijk al gezegd, om, meestal zijn dat Unimajora of mensen die het secundair onderwijs afgerond hebben, die dan een keuze maken. Een keuze maken in een stemrichting. Soms hebben ze dat al gedaan, maar in het verleden waren er ook mensen die Latijn-Griekse deden en uiteindelijk burgingenieur konden worden, hè? Met zijn specialisatiejaar of meek niet wat. Maar waarom deden ze dat? Die motivatie. Hè? Die motivatie zo helder mogelijk maken en kenbaar maken dat je met die bagage van techniek en kennis van wetenschappen, dat je daar een ongelooflijk verschil kunt maken. En de uitdagingen zijn er niet makkelijker op geworden. We hebben het, of we zullen het er nog over hebben, of we hebben het er al over gehad, over klimaat, klimaatadaptatie, klimaatmitigatie. Daar komen al die wetenschappen aan boord. Want het is zo'n ongelooflijke verandering die aan de gang is, dat je vanuit al die disciplines samenwerkt om een verandering te kunnen realiseren, impact te hebben. Dat is eigenlijk het woord waar ik op zoek naar was. Aangeven dat op basis van die kennis je elke dag impact kan hebben op allerlei fronten. Door onderzoek te doen, maar vooral ook door projecten te realiseren op het terrein.
En trekt u als federatie naar de scholen om echt met de jongeren in dialoog
te gaan? We doen dat nog te weinig. We zijn geen grote federatie, maar wij moedigen ook onze leden aan om naar jobbeurzen te gaan. We zijn er ook, als we dat kunnen, doen we dat ook vanuit ORI. Maar we moedigen onze... We zijn ook een liaison tussen onderwijsinstellingen en onze leden, omdat onze leden ook inzien dat die boodschap vertolken. Jonge aankomende generaties duidelijk maken dat via deze studies je echt een verschil kan maken en impact kan creëren op tal van vraagstukken die gaan over klimaat, op veranderende maatschappelijke belangrijke issues die zich voordoen, energietransmissie, alles wat we daarnet al hebben aangehaald hebben, cruciaal om dat kenbaar te maken. Ja. En dat doe je het beste, en dat doen wij als bedrijf ook, als Antea Groep. Wij zenden jonge starters, jonge bio-ingenieurs, jonge ingenieurs, jonge biologen, ecologen, zenden wij naar die jobbeurzen om te getuigen wat zij al na 2-3 maanden kunnen doen bij ons. Ja.
Dus voor andere bedrijven die ook kampen met knelpuntberoepen, naar het terrein trekken, jobbeurzen, zeker, daar aanwezig zijn, testimonials, dit soort zaken werkt.
Ja, en zeker. En dat is een evolutie die goed te merken is, dat al onze KMO's hebben ook de weg gevonden naar de socials. Een website alleen is belangen aan niet genoeg, niet meer. En je moet aandacht besteden aan je bedrijf in de picture zetten. En dat is de communicatie. Hè. Dat is en in person ook vertellen. Want wat merken we aan de generatie Gen Z? Dat zij dat veel meer impact heeft als je dat in person hoort.
We zouden bijna het omgekeerde verwachten, nu alles zo digitaal is.
Ja, maar toch. Menselijk contact is superbelangrijk in de huidige dag.
Dus als we het hebben over onze jongeren, menselijk contact is belangrijk, maar alles is nu momenteel wel meer en meer digitaal. Ook AI zit in alle sectoren om de hoek te loeren. Ja. Daar kunnen we niets aan veranderen. Dat is nu eenmaal de realiteit. En geldt dat ook voor ingenieursbureaus? En zo ja, hoe gaat dat dan in de praktijk? Is het vandaag de dag al aanvaardbaar om bijvoorbeeld bepaalde berekeningen voor stabiliteitsstudies allemaal door AI te laten uitvoeren?
Ik ga daar divers op antwoorden. Wij zien als ORI en als ingenieursbureaus zien wij artificiële intelligentie niet als vervanging voor onze mensen. Want natuurlijk, we hebben het net al aangegeven, het is een pijnlijke waarheid dat wij een tekort hebben aan technische profielen in onze sector. Maar de tijd van onze experten die werken op al onze projecten, is daardoor superbelangrijk dat we die zo optimaal mogelijk gaan invullen. En AI neemt daarin, in dat opzicht, een belangrijke rol in om bijvoorbeeld repetitief werk, wat we allemaal hebben, om dat over te gaan nemen. Het lezen, het ordenen, het verbinden van informatie, daarvoor gebruiken wij al etelijke jaren al artificiële intelligentie. Maar betekenis geven, nuanceren, beslissen, blijft bovenal een menselijke activiteit. Onze experten verschuiven daardoor een repetitieve taken, verschuiven zij naar strategische rollen. Ze toetsen, ondersteund door AI weliswaar, ontwerpkeuzes af, voeren dialoog met stakeholders, maken keuzes die de context en waar gevoel nog altijd van belang is. Dus in de plaats van tijd te verliezen aan data gathering, krijgen ze ruimte voor wat er echt toe doet, en dat is de creativiteit, de visie en de samenwerking. Vandaag zien we AI dan ook nog vooral als een handige tool om informatie sneller te verwerken, scenario's door te rekenen. Het klopt, hè, dat doen we. Er is ook niks mis mee. Maar ik denk dat binnen 5 jaar AI al veel meer dan dat zal worden ingezet. Het zal als een soort van procespartner continu meekijken en meedenken. Maar ons inziens blijft dan die ingenieur of die master in die wetenschappen nog altijd de finale beslisser om het project effectief af te ronden.
En ziet u dat ook zo voor de toekomst van andere bedrijven buiten uw sector?
Zeker, ja, ja. In alle bedrijven is het aanwezig. Sommige beroepen hebben daar heel veel meer last van. Dat klopt. Maar ook bedrijven, bedoel, de accountants, de juristen. Het helpt hen om repetitieve taken en ook data gathering. Want we leven in een maatschappij met een overdonderende informatietoestroom. En mental dazzle ontstaat vrij snel voor een menselijk brein. Maar AI kan ons daarin en zal en is ons daarin ongelooflijk aan het ondersteunen.
In de ingenieurssector spreken we dus heel veel over technische profielen. Maar naast die wiskunde en die technische kennis, hoe belangrijk zijn soft skills en een zekere cultuur van waarden, normen, ethiek? Ja, want u hebt zelf gesproken over die belangrijke ethische code. Hoe belangrijk is dat in zo'n technische omgeving? En vooral, hoe zorg je ervoor dat zo'n technische profielen toch die mindset even veranderen in de praktijk?
Superbelangrijk. Sowieso, ik heb het al gesteld, ethisch handelen is voor ons een basishouding als advies- en ingenieursbureaus. Het is zo belangrijk in de intermenselijke relaties, want daar draait het toch om. Hè. Wij doen opdrachten voor mensen. En we starten natuurlijk vanuit onze technische kennis en benutten die om duurzame oplossingen te bedenken voor onze opdrachtgevers. Maar dit meer en meer in een co-creatie, in een samenwerking. In bijvoorbeeld bouwteams. In vele situaties, projecten doen we dat. En daar is wederzijds vertrouwen zo cruciaal. Daarom zijn die soft skills meer en meer, en gelukkig ook al in de opleidingen, maar ook in onze opleidingen die we als bedrijven doen, kent dat een heel belangrijk aandachtspunt voor ons. Als adviseurs en ingenieurs hebben we steeds die verbindende en coördinerende rol in samenwerking met in ongelooflijk veel stakeholders, in zeer complexe projecten. Sinds onze oprichting van ORI hebben we dan ook die ethische code onderschreven, maar ook het belang benadrukt van effectief co-creëren met aandacht voor, ook met respect voor het gedachtegoed van iedereen waar we mee werken.
In onze vorige aflevering van deze podcast sprak ik met de CEO van Febelfin. Mm-hmm. En die kwam tot de conclusie dat onze ondernemers in België over het algemeen nogal voorzichtig zijn als het komt op investeren in de toekomst. Zijn er volgens uw ervaring ook bepaalde noden, bepaalde gewaagdere beslissingen, strategische keuzes die onze ondernemers moeten durven maken om hun eigen toekomst eigenlijk te verzekeren?
Ik denk ook dat een evidentie is. De wendbaarheid van onze bedrijven en ze toekomstbestendig maken betekent dat we echt een moonshoot-gedachte moeten hebben in onze bedrijven. De lat telkens, ik zeg niet te hoog te leggen, maar die lat hoger leggen is cruciaal. En dat vergt gedurfde beslissingen nemen. Dat vergt tal van beslissingen nemen om onze bedrijven robuust te hebben en ze robuust te houden voor een steeds veranderende wereld die alsmaar complexer wordt. Dus voor mij is het een no-brainer. Ik bedoel, je moet uitdagende beslissingen kunnen nemen. En dat betekent soms investeringen doen waar je niet 100%, en dat is trouwens nooit zo in in de ondernemerswereld, dat je moet kunnen durven springen om een stap te zetten in een onontgonnen terrein, om onderzoek en ontwikkeling te doen waar je op voorhand nooit van weet, gaat het geld wat ik erin investeer ook opbrengen. Maar het is net het geloof dat via die investeringen er een verbetering kan ontstaan en die je dan kan toepassen en je robuuster maakt in die complexere wereld, dat je die stap zal kunnen zetten. Dus je zult moeten leren springen.
Jan, als u zelf nog zou moeten samenvatten voor alle CEO's en bestuurders die naar ons luisteren, Wat zijn volgens u de gouden tips en de universele principes die ze zouden moeten toepassen om volledig klaar te zijn voor 2030?
Hola. Wel, cruciaal is volgens mij, als ik dat als tip mag geven, benut alle kansen om voor je collega's, voor je medewerkers, een werkplek van de toekomst te creëren. En daarbij is flexibiliteit en aandacht voor welzijn en een gezonde werkcultuur vol verbinding zo cruciaal. Ik geloof dat mensen pas floreren als de balans goed zit. Dus leer je organisatie omgaan met onzekerheden. Maak ze wendbaar. Want zeker in onze sector van advies-ingenieursbureaus, maar ook bij uitbreiding aan alle sectoren in België, zijn innovatie, digitalisering, co-creatie in een multidisciplinaire omgeving volgens mij de sleutel tot een duurzaam succes. En dat gebeurt door onze mensen.
Jan Parijs, bedankt voor deze zeer wijze woorden. Ik onthoud vooral dat de ingenieurssector zeker letterlijk en figuurlijk meebouwt aan een mooie maatschappij van morgen. En alvast bedankt voor al deze tips voor onze ondernemers.
Heel graag gedaan. Dank u wel.
En hiermee sluiten we onze 10e aflevering af van deze Let's Talk. De maanden juli en augustus gunnen we onze gasten een welverdiende vakantie. Maar geen nood, in september zijn we opnieuw met een boeiend gesprek. Samen met Anne Wurman, CEO van de Federatie van de Voedingssector, FEVIA, hebben we het over de kritieke rol van de voedingsindustrie voor de hele keten. Ik ben Nathalie B. en je hoort mij dus op woensdag 2 september in een nieuwe aflevering van Let's Talk. Tot dan!